Goedemorgen. Het is vandaag een bijzondere dag. Nee, ik ben niet jarig. Vandaag is mijn trouwdag. Onze trouwdag, moet ik zeggen. Ja, dank je. 14 jaar geleden. 14 juni 2012. Ik ga zo nog eventjes met mijn gezin dat vieren. Maar het is ook een bijzondere dag, omdat ik sinds jaren weer een NBG moest opsnorren. Het is niet mijn standaard gebruikersbijbel tegenwoordig, maar wel de bijbel waardoor ik tot bekering ben gekomen, waar ik ook de eerste jaren van mijn geloofsleven heel veel uit heb gelezen. En het is ook een bijzondere dag, omdat het de eerste dag van de week is. En dat is de symbolische dag van de nieuwe schepping. We hebben daar net iets over gehoord. We behoren niet meer tot de oude schepping, tot dat wat vergaat. Maar wij zijn al in Christus, in onze Heer Jezus, een nieuwe schepping. Dat is heel bijzonder. En deze dag symboliseert dat. We gaan lezen uit Gods woord, uiteraard. Een aantal teksten uit Handelingen beginnen we. 22. Handelingen 22. Daar getuigt Paulus van zijn ontmoeting met de Heer Jezus. En dan lezen we een klein gedeelte uit vanaf vers 11. U weet het, hè, op weg naar Damascus, ver weg van Israël. Ver weg, tenminste niet in Israël, kwam hij de Heer Jezus vanuit de hemel tegen, om het zo eens te zeggen. En hij getuigt ervan. Hij zegt het volgende in vers 11. En hij spreekt hier tot de Joden. Daar zegt hij, en daar ik vanwege de glans van dat licht niet meer kon zien, werd ik bij de hand geleid door hen die met mij waren. En ik kwam te Damascus en een zekere Ananias, een godvruchtig man naar de wet, van wie alle Joden die in de woonden een goed getuigenis gaven, kwam tot mij, ging bij mij staan en zei tot mij, Saul, broeder, word weerziende. En op hetzelfde ogenblik werd ik weerziende en zag hem. En hij zei, de God onze vaderen heeft u voorbestemd om zijn wil te leren kennen en de rechtvaardige te zien en een stem uit zijn mond te horen. Want gij moet getuige voor hem zijn bij alle mensen van hetgeen gij gezien en gehoord hebt. Tot zover dit stukje. Onthoud eventjes vers 14. Dat hij voorbestemd was, en hij schrijft erover in de Galatenbrief, van de schoot van zijn moeder af, om zijn wil te leren kennen. Daar gaan we met elkaar over nadenken vanmorgen. De wil van God. Colossenzen 1, tweede stukje. Daar gaat het ook weer over die wil vanaf vers 9. Paulus schrijft deze brief aan een gemeente waar hij bezorgde berichten over had gehoord van Epaphras, de persoon die hen tot de Heer had geleid. En dan schrijft hij in vers 9 in deze brief vanuit de gevangenis. Daarom houden ook wij, namelijk vanwege de blijdschap die zij hadden over hun geloof, sedert de dag dat wij dit gehoord hebben, namelijk dat ze vrucht droegen, niet op voor u te bidden en te vragen dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden. In alle wijsheid en geestelijk inzicht om de Heer waardig te wandelen, hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen of op te groeien in de rechte kennis van God. En zo wordt u met alle kracht bekrachtigd naar de macht van zijn heerlijkheid, tot alle verharding en geduld. Dan nog even uit hoofdstuk 4, één vers, ook weer over die wil van God. Dat gaat dan over die Epaphras, die broeder die hen de waarheid had verkondigd in Colosse. Dat staat in vers 12 van hoofdstuk 4, Epaphras laat u groeten, die één der uwen is, een dienstknecht van Christus Jezus, altijd in zijn gebeden voor u worstelende, strijdend, dat gij moogt staan, volmaakt en verzekerd bij alles wat God wil, of anders vertaald, bij de hele wil van God. Tot zover de lezing tot nu even uit Gods woord, het woord van de waarheid. Ja, broeders en zusters, we leven vandaag in tijden van grote verwarring in kerken, in gemeenten en helaas ook in levens van vele christenen. Hoe komt dat? Nou, ik zal u het verklappen vanmorgen. Het probleem is dat wij niet meer Paulinisch zijn. We zijn niet meer gevormd door de leer, het onderwijs van de apostel Paulus. Als u even met mij meegaat, straks gaan we deze gedeelte bekijken, naar 2 Timotheus, de afscheidsbrief van Paulus, de apostel die ons 13, misschien wel 14, inclusief Hebreeën, brieven heeft nagelaten, het grootste deel van het Nieuwe Testament, de leraar van de gemeente. Hij schrijft in 2 Timotheus 1 vers 15, terwijl hij de doodstraf in de ogen keek en wist dat hij naar de Heer zou gaan, dan schrijft hij het, nou ja, tragische bericht in 2 Timotheus 1 vers 15. Dit weet u of gij dat allen in Azië zich van mij hebben afgekeerd. Zie je dat? Onder wie ook Phileges of Phygelus en Hermogenes. Dat waren 2 broeders die eerst met hem meegingen. Je leest het ook over Demas in hoofdstuk 4. En ze hadden toch uiteindelijk Paulus verlaten. Allen in Azië. Azië betekent wereld, de wereld. En dat is vandaag precies zo. De problemen ontstaan wanneer wij Paulus zijn onderwijs verlaten. En dat is massaal in de hele wereld gebeurd. Er waren nog een paar broeders trouw in de tweede brief van Timotheus, Onesiphorus. Lucas was nog bij hem. Zo zijn er vandaag nog een aantal broeders en zusters in de wereld die zich nog vasthouden aan zijn onderwijs. De wil van God, gaan we zo naar kijken. Maar het merendeel heeft het huis van God, de gemeente, hun leven ingekleurd naar eigen gedachten. Ze doen wat goed is in hun eigen ogen. Nou, laten we even dan teruggaan naar de Handelingen 22. Waarom moest Paulus eigenlijk toegevoegd worden aan de 12? Er was laatst een broeder, hij is vrij bekend, hij preekt veel, en hij zei, het evangelie is dat er straks een nieuwe schepping komt en dat er straks een koninkrijk komt. Dat is het evangelie, punt. Dus ik had hem geschreven, geappt eigenlijk. Ik zeg, nou, als dat zo is, waarom moest Paulus er dan bij komen? Want dat lezen we allemaal ook al in het Oude Testament. Ik heb geen antwoord helaas gekregen. Maar we gaan er even op inzoomen, want ik wil zo graag dat jullie ook hier in Houderwijk een vernieuwd inzicht krijgen in de wil van God. Nou, eerst even naar vers 6. Ik heb dat niet gelezen omwille van de tijd. Maar het is een heel bijzondere dienst, een heel bijzondere roeping die Paulus heeft. En ook vandaag voor jullie, voor mij. Er staat in vers 6, het gebeurde mij toen ik op mijn reis dicht bij Damascus gekomen was. En de Heer heeft het zo geleid dat dat buiten Israël was. Ik zal er wel iets meer over zeggen. Dat plotseling omstreeks de middag uit de hemel, moet u even goed onthouden, uit de hemel, een fel licht mij omstraalde. En ik viel op de grond, ja. Wat bleef er over van de fariseer Saulus? Toen hij in dat licht werd gesteld, niets. De hele wet, het hele jodendom, alles wat hij had bereikt, kwam in het licht te staan van een mens in de hemel. En hij viel op de grond. Alles wat mijn winst was, heb ik als vuilnis beschouwd, schrijft hij later. En ik hoorde een stem tot mij zeggen, Saul, Saul, nou u weet Saul uit het Oude Testament, hij was een kop groter dan de rest, hè? Dat doet de wet met je. Ik heb het toch allemaal wel even goed gedaan. Waarom vervolg gij mij? En dan zegt later Ananias, tegen hem: je bent voorbestemd om de wil te leren kennen, vers 14. Zijn wil. En dat is de verborgenheid van Christus. De wil van God. De bedeling waarin wij nu leven, de bedeling van het geloof, is dat hij de rechtvaardige zag, vers 16. Maar die rechtvaardige was verbonden met de mensen die hij vervolgde. Waarom vervolgt gij mij? En dan zegt Ananias, je moet een getuige zijn van wat je hebt gezien en gehoord. Een getuige van het feit dat de gelovigen op aarde vastgemaakt zijn, eengemaakt zijn, verbonden zijn met die mens verheerlijkt in de hemel. Waar de heerlijkheid van God in één persoon is. Het licht. Verder dan de zon, zegt hij later. Handelingen 26. Lieve mensen, de wil van God is dat gelovigen leven in de wetenschap dat hun hoofd, hun bron, hun leven in de hemel is. In de hemel. De rechtvaardige heeft ons gerechtvaardigd, maar hij heeft ons ook met hemzelf verbonden in de hemel. Waarom vervolgt gij mij? Daar in de hemel, daarboven is de Heer Jezus, in de heerlijkheid. Maar u bent daar ook. Wist u dat? In de hemelse gewesten gezeten in Christus Jezus. Efeziërs 2, vers 6. Dit noemt Paulus later de verborgenheid van Christus. En hij had een tweevoudige bediening. Enerzijds, hij predikte het evangelie aan ongelovigen. En het tweede is, hij bracht het evangelie aan de gelovigen. Dat is dat laatste. De gelovigen moeten leren geworteld te zijn in een hemels persoon. Nou, dat kunt u ook, gaat u maar even mee naar Efeze hoofdstuk 3. Dat kunt u daar lezen, dat hij dat ook zegt. De genade die mij is gegeven. Ik ben een heel bijzonder apostel. Hij kon dat van zichzelf zeggen. Hij mocht het van zichzelf zeggen. Efeze 3, kijk er maar even mee. In vers 2. U hebt immers gehoord van de bediening door Gods genade mij met het oog op u gegeven. Dus dat is dat hij de hele wil van God leerde kennen. Die was hem heel bijzonder gegeven. Paulus is de enige apostel in de Bijbel die ons dat schrijft. We kunnen alleen in zijn brieven leren over deze dingen. Namelijk, vers 5. Sorry, 6, vers 6. Dit geheimenis, of de verborgenheid, dat de heidenen, de gelovigen uit de volken dus, die later ingevoegd werden, vanaf hoofdstuk 10 van het boek Handelingen. Wat zegt hij dan? Goed meelezen. Hij zegt, mede-erfgenamen zijn en medeleden en medegenoten van Israël. Nee. Wij worden niet bij Israël gevoegd. Israël wordt ook niet bij ons gevoegd. Maar de gelovige uit Jood en uit Heiden wordt aan een hemels persoon gevoegd. Dat van de belofte in Christus, dat staat er. En die belofte is voor de tijden van de eeuwen gedaan. Daar ga ik nu niet al te veel over zeggen. Het voornemen wat God in zichzelf had voorgenomen, dat zijn zoon verbonden zou zijn met een gezelschap dat helemaal volledig volkomen aan hem gelijk zou zijn. Daarvoor moest hij mens worden. En dat noemt Paulus de hele raad van God. Hij zegt in Handelingen 20, ik heb niet nagelaten u al de raad Gods te verkondigen. De hele raad van God wil zeggen, u bent niet alleen vergeven. U bent niet alleen gerechtvaardigd van al uw overtredingen en al uw zonden door het bloed van de Heer Jezus. Dat verkondigden de 12 apostelen ook. Nee, u bent in de hemel verbonden, onlosmakelijk eengemaakt samen met alle heiligen. met de Heer Jezus daarboven. En dat is losgelaten. Paulus noemt dat het geheimenis of de verborgenheid. Dat wat in het Oude Testament nog niet was geopenbaard. Gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus. God heeft een gezelschap. Dat gezelschap is de volheid van zijn Zoon. De uitdrukking van zijn persoon, zijn lichaam. Mijn lichaam is de uitdrukking van mijn hoofd. Mijn handen, mijn voeten, mijn hele wezen. Is dat wat mijn hoofd, mijn persoonlijkheid inhoudt. En dat is ook zo met de gemeente. Met u en met mij. Daarom, en daar wil ik even naar Handelingen 28. Ja, we gaan veel bladeren. Vindt u niet erg, toch? Ik krijg wel eens dat verwijt. Het was wel weer veel. Maar ja, ik kan daar niks aan doen, want ik wil graag Gods woord laten spreken. En u kunt het al nog naluisteren. Of even opschrijven. Maar het slot van Handelingen 28 illustreert heel mooi die tweevoudige bediening van Paulus. Hij was geroepen buiten Israël, los van het Jodendom, tot een hemelse zegen. Namelijk een mens in de hemel die overigens nu geen Jood is. Er was laatst een broeder die zei, er woont een Jood in mij. Nou, dat is niet zo. Want de Heer Jezus is daarboven de eeuwige Zoon van God. Die mens geworden is en blijft, maar hij is niet meer een Jood. Dat was hij toen hij op aarde was. Hij is nu de Zoon van God die mij heeft lief gehad en voor mij heeft overgegeven. Door zijn geest woont hij in mij. Ik ben geen Jood, ik ben een hemelburger. Ja? Nou, Handelingen 28 vers 30. Daar staat, hij bleef de volle termijn van 2 jaar in zijn eigen gehuurde woning. 2000 jaar is dat, even symbolisch. Nu al 2000 jaar onderwijst hij ons door zijn woord. En hij ontving alle die tot hem kwamen. Nou ja, dat zijn de mensen in Houlewijk natuurlijk. Want ja, alle hadden hem verlaten. En dat is nog steeds zo. Maar er zijn ook nog vandaag mensen die komen tot Paulus. Die zeggen, ja, ik wil weten wat hij onderwijst. Niet mijn mening, niet wat ik vind. Maar wat leert Paulus nou mij? En dan staat er, hij predikt het Koninkrijk Gods. Dat is de eerste bediening van Paulus, prediking. Er is een mens in de hemel, hij is de baas, hij is de Heer. Het Koninkrijk Gods is daar waar zijn heerschappij aanvaard wordt. Dat is overigens niet hetzelfde als het evangelie van het Koninkrijk. Dat staat er namelijk niet. Er staat niet, hij predikt het evangelie van het Koninkrijk, want dat deed de Heer Jezus. Ze hebben hem verworpen, maar hij predikt het Koninkrijk. Namelijk, er is een Heer. Heeft u hem aanvaard als uw Heer? Is hij de baas in uw leven? Nou, dan bent u in dat Koninkrijk. Maar dan het tweede. En hij, er staat onderrichtgevende. Zie je dat? Dat is een voortdurend iets. Waarover gaf Paulus onderricht? Wat staat er? Over wat? Ja, maar let u goed op wat er staat, hè? Als u de wil van God leert kennen, dan is hij de Heer Jezus Christus. En niet Jezus. Heel veel mensen praten over Jezus dit, Jezus dat, vooral jonge mensen. Nee, ik ben aan hem verbonden. Hij is de Heer, het Koninkrijk, in de hemel. En hij is niet Jezus, maar hij is mijn of onze Heer Jezus Christus. Het hoofd in de hemel. Daar moeten we wel onderwijs over krijgen. Dat deed hij, met alle vrijmoedigheid. Zie je dat? Zonder enige belemmering, punt. Boekhandeling is afgelopen. Want het moet namelijk doorgaan. Het moet doorgaan. Wij moeten leren wie de Heer Jezus is. En alle rijkdommen die er in hem zijn. Zonder de Heer Jezus Christus, zonder een levende verbinding met hem, zonder een levend zicht op hem, is de gemeente alleen maar een hobbyclub geworden. Echt waar. Het moet echt om hem gaan. Nou, waarom is dit nou zo belangrijk, lieve mensen? Waarom zijn we met een mens in de hemel verbonden? Omdat alles op aarde onder het oordeel ligt. Want het Jodendom De Grieken, de volken, ze hebben hem verworpen. Israël heeft hem verworpen, maar de hele mensheid. In drie talen stond er boven het kruis: dit is Jezus, de koning van de Joden. Grieks, Latijn, Hebreeuws. Daarmee hebben ze hun eigen oordeel ondertekend. God heeft in deze wereld niets aan het oordeel. En hij trekt mensen uit de wereld. Waar naartoe? Naar Israël? Nee, naar zijn zoon, daarboven. Of je nou een Jood of een heiden bent, je bent een medelid geworden van het lichaam van Christus. Dat is een heerlijke zegen. Waar u gaat, gaat de Heer Jezus. Waar hij is, bent u. En hij zegt, de Heer Jezus zegt in Johannes 12, vers 31, nu gaat er een oordeel over deze wereld. In Johannes 15, zijn brief in hoofdstuk 5, vers 19, wij weten dat de hele wereld in het boze ligt. U bent gekruisigd, wat uw oude mens betreft. U heeft net gezongen, verbreek mij, dat hoeft u niet te zingen. Dat is ook weer, je moet begrijpen wat de wil van God is. De wil van God is niet, Heer, verbreek mij. Nee, de wil van God is, dank u wel dat u mij al heeft verbroken, want hij heeft onze oude mens op het kruis meegekruisigd. Begrijpt u? Dus u vraagt iets wat al gebeurd is. Dat gaat, is vaak zo. Daarom zegt het woord, Colossense 1, dat je vervuld wordt met de kennis van zijn wil. Anders gaan we daar helemaal de verkeerde dingen bidden. En de verkeerde dingen najagen. U bent al met Christus meegekruisigd. Vervul mij met uw geest. Dat gebed vind je ook nergens in de Bijbel. De Bijbel zegt, wordt vervuld met de geest. Hoe dan? Door het geloof in de wil van God. De wijsheid van de wereld, daarvan zijn we ook losgemaakt. Wist u dat? De gemeente mag nooit door wijsheid van mensen worden gebouwd. De gemeente is de volheid van de Heer Jezus. Want hier op aarde, hier beneden, is er niets wat God kan behagen. Niets. Behalve dat wat verbonden is met zijn zoon. Dat is de gemeente. De parel van grote waarde. Maar daarbuiten, zegt de Romeinen 8, dat wat in het vlees is, kan God niet behagen. Ook al ben je een orthodoxe Jood, als je niet in de Heer Jezus gelooft, ben je in het vlees. Dat is de wil van God. Dat is hoe het vandaag is. En als u, als jij gelooft in de Heer Jezus, dan ben je daarboven met hem verbonden en is hij vandaag hier in deze zaal. Hoe dan? Leden van zijn lichaam. Snapt u? Nou, wat waren nou de gevolgen van deze wil van God? Ik ga een paar dingen noemen, 7 dingen. Het eerste is, als u dit echt gaat uitleven, dan zult u vervolging kennen. Want mensen die vasthouden aan tradities en vormen en, nou, ik ga zo wat dingen noemen, ja, die vinden dat helemaal niet leuk, dat u daar niet aan meedoet. Paulus zat in de gevangenis, ze hadden hem allemaal verlaten. Velen wandelen als het. En hij zegt, ik zeg het wenend, als vijanden van het kruis van Christus. Niet vijanden van Christus, vijanden van het kruis van Christus. Ze accepteren het oordeel niet over zichzelf en over de wereld. Het tweede gevolg is nederigheid. Paulus werd op de grond geworpen. Er bleef niets over van zijn eigen prestaties. En hij schrijft aan het einde van de Colossensebrief en aan het einde van de Efezebrief, trouwens hoe het met mij gaat, zal Tychicus jullie wel vertellen. Hij gaat niet een heel verhaal over zichzelf houden. Dat is de wil van God. Als je de wil van God kent, ben je zelf op de achtergrond. En staat Christus op de voorgrond, toch? Wat zien we vandaag aan de christenheid? Mensen die alleen maar over zichzelf praten. Hij schrijft in 2 Korintiërs 4 vers 5, wij prediken niet onszelf. Hij zegt, ik ben in de hemel geweest, ik heb allerlei dingen gezien, maar ik praat er niet over. Het was van een mens 14 jaar geleden, ik heb het er niet over, ik roem liever in mijn zwakheden. Dat is precies het gevolg van het kennen van de wil van God. Als je de rechtvaardige gezien hebt, de Heer Jezus, dan weet je zelf, nou, dit heeft hij van mij gedaan. Laat maar. Het derde is, eenheid met hen die de waarheid dienen. De eenheid van de geest bewaren. Je voelt geen gemeenschap met die mensen die wandelen buiten de wil van God. Het kunnen broeders of zusters zijn. Maar als er allerlei dingen in hun leven zijn die niet deugen, dan voel je gewoon niet dat er een bepaalde eenheid is in denken. Een eenheid in streven, zoals Paulus schrijft in Filippenzen 2. Ik wil dat jullie éénzelfde liefde hebben en éénzelfde gezindheid. Het vierde is, je zondert je af van sectarische groeperingen. We zijn verbonden met Christus in de hemel. Dat is onze positie. We gaan niet hier op aarde groepjes oprichten met allerlei aparte namen. Om ons weer af te scheiden van de rest. Nee, we zijn gewoon christenen. Punt. Geen Lutherse mensen, geen hervormde mensen, weet ik het allemaal. Dat is allemaal sectarisch ten diepste. Mijn broeder en zuster is degene die tot het lichaam van Christus behoort. Amen. Dat is mijn broeder of zuster. Als zo'n persoon niet in de waarheid wandelt, kan ik hem proberen daarvan te overtuigen. Het vijfde is een puur geestelijke eredienst. Hebreeënbrief. Alles is hemels geworden voor een christen. Alles is hemels geworden. Geen enkele liturgische uiterlijke zaken meer, maar een door de geest geleide samenkomst. Gericht op de Heer Jezus. 1 Korintiërs 14, wie profeteert, spreekt tot mensen vermanend, bemoedigend en vertroostend. Hoe dan? Door de ogen te richten op de Heer Jezus. Hij leerde hen aangaande de Heer Jezus Christus. Ongehinderd. Het zesde is, we hebben een levende hoop. Of niet? We verwachten niet het koninkrijk. Komt wel. Onze hoop is de Heer Jezus zelf. Uit de hemel. Hij zal ons tot zich nemen in de lucht. Dat zegt 1 Thessalonicense 4. Er wordt vandaag gigantisch aangevallen. Weet u dat? Waarom? Omdat de focus ineens allemaal weer op de aarde is. En het laatste is, zoek en bedenk de dingen die boven zijn. Dat is een kenmerk van mensen die de wil van God kennen. Nou, laten we eventjes naar de Colossensebrief gaan, want ik heb er ook iets uit voorgelezen. Want nou komen we even tot de praktijk. Hij zegt in vers 9, ik heb het net gelezen, en moet u even goed meelezen, want ik vind het zo belangrijk dat u het woord van God goed leest. Want wij lezen vaak over dingen heen, ik ook hoor. Er staat in vers 9, ik lees het eerst even verkeerd voor om het een beetje duidelijk te maken. Er staat niet, daarom houden wij ook, sedert de dag dat wij dat gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen dat u mag, dat gij met zijn wil vervuld mag worden. Dat staat er niet. Er staat met de rechte kennis van zijn wil. De Efeziëbrief, de brief die aan Efeziërs geschreven is, daar staat in hoofdstuk 5, wel tracht te verstaan wat de wil van de Heer is. Maar niet de kennis van zijn wil. Waarom hier wel? Omdat de Colossenzen afgetrokken waren van de wil van God. Ze waren wel gelovig, ze hadden de Heer Jezus wel lief, maar ze lieten invloeden toe die niet pasten bij hun roeping, namelijk de hemelse roeping. Waarom zegt Paulus, ik bid en ik smeek voor jullie, wij, dat jullie mogen worden vervuld met de kennis, de rechte kennis, de kennis van zijn wil, namelijk, daar moet ik zijn, daarboven. En ik moet niet luisteren naar mensen die mij weer terugtrekken naar de aarde. Hoofdstuk 2, vers 4. Dit zeg ik, opdat niemand u met drog redenen of mooi klinkende redenering of prachtige taal of indrukwekkende voordrachten misleiden. Zie je dat? Zodat je gedachten weer gaan naar dingen van beneden. Die niet passen bij de Heer in de hemel, die Paulus gezien had in de hemel. En hij moest getuigen wat hij had gezien en gehoord, namelijk dat wat in de hemel is, die mens waarover hij leerde in Handelingen 28. Nou, gaan we even twee dingetjes ook nog die vlak daarbij staan bekijken. Eerst hoofdstuk 1 vers 28. Daar staat, moet je goed kijken, daar staat hem verkondigen wij. Ziet u dat? Wie is dat? De Heer Jezus. Als je evangeliseert, verkondig je een persoon. Als je onderwijst in de gemeente, onderwijs je een persoon. Niet een visie of een leer, een persoon. En al het onderwijs wat daarop volgt, is altijd verbonden met hem zelf. Ik lees even verder. Hem verkondigen wij wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn. En daar waren de Colossenzen van afgedwaald. Ze waren niet meer volmaakt, volwassen in Christus. De Heer Jezus was niet meer alles voor hen, er kwam iets bij. Zoals we dat vandaag vinden in allerlei stromingen die de Paulinische leer verlaten. Een ongezonde focus op Israël, een ongezonde focus op allerlei charismatische ervaringen, een ongezonde focus op de wet, een ongezonde focus op jezelf, verbreek mij, vul mij, doe me dit, dat, dat. Terwijl God zegt, ja maar ik heb het allemaal al gedaan, lieve mensen. Hoofdstuk 2 vers 6. Daar staat, nu u dan Christus Jezus Heer aanvaard hebt, dat hebben jullie in Houdewijk toch? Maar, wat komt er dan? Dan staat er, wandel in hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in hem. Zie je dat? En dan staat erachter, bevestigd worden in het geloof. Waarom? De Colossenzen waren bezig met ervaringen, visioenen. Mensen die hadden iets beleefd, die wilden indruk maken door hoofdstuk 2 vers 18, kun je dat lezen. Wat ze hadden gezien, ingewijden in mysteries en visioenen en gnostische kennis. En dan zegt Paulus, nee. Je moet opgebouwd worden in de Heer Jezus door het geloof. Hoe dan? Nou, dat staat erachter. Zoals u geleerd is, zie je dat? Heel nuchter. Want hij leerde over de Heer Jezus. Maar die andere mensen in Colosse, met mooi klinkende redeneringen, die kwamen met andere zaken. Wat zijn het dan voor zaken? Het eerste is, het zijn drie dingen. Het eerste vindt u in hoofdstuk 2 vers 8. Grote gevaar vandaag. Dat is, zie toe dat niemand u meesleept door zijn wijsbegeerte. Zie je dat? Dat is, ik zal het maar even heel plat zeggen, het redeneren vanuit de natuurlijke mens. Zonder de Heilige Geest. Ja, Paulus heeft wel gezegd dat vrouwen niet mogen leiding geven. Maar ja, laten we eens even een theoloog erover raadplegen. Ja, die zegt waarschijnlijk, ja nee, dat was in zijn tijd. Maar dat had allemaal te maken met de cultuur in bla 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 bla. Uiteindelijk wordt precies het tegenovergestelde gedaan wat Paulus zegt. Vrouwen mogen tegenwoordig prediken en oudsten zijn en voorganger. Want ja, wijsbegeerte hè. Zie je dat? De hele wil van God, met de kennis van zijn wil, heeft niets met wijsbegeerde te maken. Met wat dan wel? Nou, geloof. Want alle voordrachten, inzettingen van Paulus, komen allemaal rechtstreeks vanuit de Heer Jezus hoor. Ik heb al een paar keer gehoord dat mensen tegen mij zeiden, ja, Jezus, hè, ook weer, Jezus, niet de Heer Jezus, Jezus heeft nooit wat gezegd over homoseksualiteit. Ik zeg, oh nee, zeker wel. Maar dan hebben ze het over de evangelie, maar ik ga dan verder. Naar 1 Korinthe 6 en 1 Timotheus 1 enzovoort. Dat is ook de Heer Jezus door de mond van Paulus. Want hij zegt in Handelingen 22, Ananias, je moet getuigen van wat je hebt gezien en gehoord. Vanuit de hemel. Het zijn geboden vanuit de hemel, mensen. En wijsbegeerte trekt ons af van de wil van God. En de christenheid is doorspekt met theologische wijsheden die niets te maken hebben met wat God wil. Het tweede is ritualisme. Dat vind je in hoofdstuk 2 vers 16. Dat heeft alles te maken met de Joodse invloeden. Je mag dit niet eten, je mag dat niet eten, niet aanraken. Die dag is anders dan die dag. Paulus noemt dat de zwakken eigenlijk. Vandaag zijn het alle zichtbare invloeden in de gemeente. Er komt toch weer een adventkaarsje, er komt toch weer een kruisje, er komt toch weer dit, er komt toch weer dat. Alles wat zichtbaar is, moet ons weer aansporen, terwijl Paulus zegt, nee, door het geloof. Dit is de wil van God, dat wij een geestelijke eredienst hebben en een geestelijk altaar. Nou, ik lees het even voor, Colossenzen 2 vers 16. Er staat, Laat niemand u blijven oordelen in zaken eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat. Al die dingen zijn slechts een schaduw. Zie je dat? De Heer Jezus is het lichaam, de werkelijkheid. Gaan we terug naar de schaduwen? Nee. Sabbat vieren? Nee. Allerlei christelijke feestdagen verheffen boven andere dagen? Ook niet. Het past niet bij de wil van God. Want wij horen niet meer bij deze wereld, lieve mensen. We horen ook niet meer bij wat de christenheid daarvan gemaakt heeft. Dat is moeilijk. Ze vragen me wel eens om te spreken op hemelvaart of dat soort dagen. Nou, dat doe ik wel. Maar voor mij is dat niet een bijzondere dag of zo. Voor mij is het elke dag hemelvaart. Elke dag Pasen. Elke dag Pinksteren. En met kerst heb ik eigenlijk helemaal niks, eerlijk gezegd. Want er staat nergens in de schrift, gedenk mijn geboorte. Wat zegt hij wel? Doe dit tot mijn gedachtenis, namelijk zijn dood verkondigen. Het laatste, derde is dus, we hebben rationalisme, het ritualisme, en het laatste, dat zijn de ervaringen. De geestelijke ervaringen. En dat vinden we in vers 18. Er staat, laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid. Dat zijn de mensen die zeggen, maar je moet heel veel vasten. En als je gaat vasten, moet je dat vooral ook gaan vertellen aan iedereen. Dat is gewilde nederigheid. Dat is een soort van jezelf beperkingen opleggen, waar je dan ook nog eens mee loopt te pochen. Als je bidt, doe het voor de Heer, zegt de Heer Jezus. Sluit de deur, ga in je binnenkamer. Laat er niemand weten. Dat zijn ook van die mensen die zeggen, ja, ik wilde eigenlijk over onderwerp A spreken, maar de Heer zei tegen mij dat ik over onderwerp B moet spreken. Nou, dan heb je al gelijk een geestelijke manipulatie, hè, een beetje van, de Heer spreekt tot hem helemaal rechtstreeks, dus wat hij nu gaat zeggen, daar mag ik geen kritiek op hebben. Nee. Gewilde nederigheid zit heel diep in ons vlees. En, ik lees verder, engelenverering, nou ja, dat zijn de mensen die zijn heel erg bezig met de geestenwereld. Sommigen gaan zo ver dat ze overal demonen zien. Dat is niet echt een verering, maar het heeft er wel een beetje een link mee. En wat komt er dan? Ingewijd in wat hij heeft aanschouwd. Dat zijn de mensen die zeggen, ja, ik heb een beeld gehad, ik heb een visioen gehad. De Heer liet mij iets zien. Oh, nou, indrukwekkend. Wie komt er dan voor de aandacht te staan? Die persoon. Paulus zegt, ik roem er allemaal niet in. Het is tussen mij en de Heer. Ik roem liever in mijn zwakheid. Want als ik zwak ben, ben ik sterk. Dat is de wil van God. Het gaat niet om mij. Het gaat om de Heer Jezus. Maar deze drie gevaren bedreigden de Colossenzen. En daarom zegt Paulus, ik bid, ik smeek, dat jullie mogen worden vervuld met de rechte kennis van zijn wil, zodat je de Heer in alles behaagt. Niet in 80%, maar in alles. Dat kan alleen maar als je oog gericht is op de Heer Jezus. En je al die invloeden lekker buiten de deur houdt. En dan zegt hij ook nog, zo word je met alle kracht bekrachtigd, vers 11. Nou, dat vinden we een prachtig woord tegenwoordig, kracht. Er zijn er conferenties, die heten dan Er is meer, en dat is dan vooral kracht. Krachtig, krachtige personen, krachtige wonderen en tekenen. Maar wat zegt Paulus in Colossens 1 vers 11? Met alle kracht bekrachtigd tot wat? Wat komt er dan? Ik weet het uit mijn hoofd, dus ik hoef niet op te zoeken. Ja, tot alle volharding en geduld. Waarom? Omdat het leven een strijd is, mensen. Het is niet zo van, nou ja, we zijn gezegend met alle hemelse zegeningen en dus ben ik een overwinnaar over alle omstandigheden. Helemaal niet. Paulus zat gevangen. Het was wel een gevangene in de Heer. Ze hadden hem allemaal verlaten. Dat was Paulus. Daarom moet je bekrachtigd worden tot alle volharding en geduld. Want straks in het koninkrijk, dan komt hij tot zijn recht. En dan zullen zij die hebben verdragen met hem ook regeren. Maar in deze tijd niet. In deze tijd waren de apostelen in het begin als ten doden gedoemd. Een schouwspel geworden. Het waren arme stakkers. Vol zwakheid en vrezen en beven. Geen charismatische persoonlijkheden. Met krachtige toespraken helemaal niet. Dat is precies wat in Handelingen 22 staat. Ik viel op de grond. Het licht omstraalde mij, er blijft niets van Saulus over, van mij ook niet. Het woord van God zegt, Dirk-Jan Jansen, jouw oude mens is meegekruisigd op het kruis van Golgotha 2000 jaar geleden. Ik heb al met jou afgerekend. Ik heb ook al met jouw vlees afgerekend. Ik heb ook al afgerekend met jouw hele positie, status in deze wereld, want je hoort er niet meer. En het enige wat jij nu hoeft te doen, is niet smeken, verbreek mij en alles en vervul mij. Nee, geloof wat er staat geschreven in het woord van God, bevestigd wordt in het geloof. Dat is Gods wil, lieve mensen. Kent u die wil? Nou, tenslotte, ik vind het zo prachtig. Epaphras. Paulus was niet de enige die deze dingen wist, zoals de ultra-bedelingen mensen dat beweren vandaag. Nee, Epaphras wist het ook. Hij bad er namelijk voor. Hij had het zelfs verkondigd. Wat staat er nou in Hoofdstuk 12? Er staat, prachtige tekst, Epaphras laat u groeten, zoekt u het maar even op. En we hebben, lieve mensen, ook in Houwelenwijk van dat soort Epaphrassen nodig. Broeders, zusters, die strijden in de gebeden dat de andere broeder of zuster waarmee wij verbonden zijn, we zijn immers leden van hetzelfde lichaam, dat zij aan het einde van het 12e vers mogen staan, volmaakt en, ik lees nu even de Telos-vertaling, ten volle verzekerd in de hele wil van God. Daar was hij voor aan het strijden in de gebeden. Want vandaag, lieve mensen, zijn deze drie invloeden overal. Rationalisme, ritualisme en ervaringen. Gevoel, emotie, worship. Er gaan honderden jongeren naar worshipavonden. Maar als je ze vertelt over de leer van Paulus, dan zeggen ze, ja, dat interesseert me niet. Dat is de realiteit. En daarom staat er, hij is een slaaf van Christus Jezus, dat staat er eigenlijk, dienstknecht. Altijd in zijn gebeden voor u worstelen, strijdend in de gebeden. Dat u, Colossense, maar ook Houwelenwijk, dat je, en dat vind ik zo mooi, ten volle verzekerd. In de hele wil van God. De hele wil van God. De hele wil. Namelijk, zoek de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die boven zijn. Mijn leven is verborgen met Christus in God. Ik hoor niet meer bij deze wereld, maar ik hoor ook niet meer bij de religieuze wereld. En vandaag is dat massaal losgelaten, lieve mensen. Echt waar. Elke gemeente heeft zijn eigen naam. Zou niet zo moeten zijn, vind ik. Want daarmee scheiden we ons weer af van de rest. God wil dat we gewoon samenkomen, zoals in de boekhandelingen, in huizen, in kleine zaaltjes. En zo werden ze gewoon christenen genoemd. Handelingen 11. Punt. Niet baptist dit of hervormd dat. Nee. Gewoon, eenvoudig, christenen te Houwelenwijk. Toch? Want wie zijn wij nou beter dan de andere club? Niet. Hij zegt er ook nog bij, Colossense 1. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Dat zegt er nog bij. Het is niet een kwestie van bijbelstudie. We gaan een bijbelstudie houden over de wil van God, over Paulus, punt. En iedereen die bijbelstudie volgt, die snapt het. Nee, zo simpel is het niet. Waarom niet? Het is een geestelijk iets. Daarom strijdt Epaphras in de gebeden. Daarom hebben mensen van mij gebeden. En dan kon ik het eindelijk begrijpen na, weet ik hoeveel jaar. En let u maar eens op vandaag waar het nog over Paulus gaat. Het gaat over de evangelie, het gaat over het Oude Testament, het gaat over openbaring. Paulus, af en toe een favoriete tekst, plukken we eruit. Maar echt zijn onderwijs, waar vinden we dat nog? Waar vinden we dat nog? Alle wijsheid en geestelijk inzicht. Geestelijk inzicht wil zeggen, het land in mijn hart. Het land in mijn hart. Gods wil is dat wij de brieven van Paulus gaan gehoorzamen. En niet zeggen, ja, het was voor die tijd. Waar vinden we nog zo'n gemeente? Laat ik het anders zeggen. Waar vinden we nog zulke christenen? Die leven vanuit de hemel. helemaal geen uiterlijke zaken. Niet een kruisje om je nek of een tatoeage, of dat tegenwoordig ook weer populair natuurlijk. Of t-shirts met allemaal prima bedoeld. Maar dat is niet leven vanuit de hemel. Leven vanuit de hemel is, wat jij net voorlas, een geur van Christus. Hoe doe je dat? Nou, door met hem te leven. Vanuit de hemel. Te zeggen, Heer Jezus, u bent mijn leven. Alles wat ik nodig heb, is in u. Alle schatten van de kennis en de wijsheid hoef ik niet van mensen te hebben, van hun wijsheid. Maar vanuit uw woord, door mensen die getraind zijn, door uw geest om het uit te leggen. Want dat geeft de Heer ook gelukkig. En dan mag ik mij richten op wie u bent, Heer Jezus. En dan verandert u mij helemaal naar uw beeld. Christus in u, zegt Colossense 1. En dan word ik vanzelf een geur. Mijn verantwoordelijkheid is niet smeken van verbreek mij en vul mij. Nee, mijn verantwoordelijkheid is, Heer, dank u wel. Want er staat ook in Colossense 2 vers 7, overvloeiend in dankzegging. Dankzegging, dankzegging, dankzegging. Waarom? Nou, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse wereld. Dank u wel, dat ik verbonden ben met hem in de hemel. Dank u wel dat wij samen leden van elkaar zijn, broers en zussen, dat wij samen de volheid van zijn Zoon mogen uitstralen, de geur van Christus. Dank u wel dat ik niets hoef te doen. Veel christenen die moeten van alles doen, doen, doen. Nee, daar word je moe van. Je mag gewoon zijn. Wat mag je zijn? Een burger van een rijk in de hemel. En mijn lichaam, mijn handen hebben geen training gehad hoe ze dingen moesten vastpakken. Er was geen wet die zei, pak die Bijbel vast. Of speel gitaar. Nee, dat kwam allemaal vanuit het hoofd. Mijn voeten hebben ook nooit een training gehad. Hoe ze moesten lopen, ging uit het hoofd. Zo is het ook met de Heer Jezus. Hij is het hoofd, geloven we dat nog? Deze gemeente in Houdenwijk hoeft niet overeind gehouden te worden door mensen. Het hoofd regelt het echt wel. Maar geloven we dat nog? Of zijn we gelijk in paniek? Oh, er zijn nog maar weinig mensen. Oh, dit, oh, dat. Nee, hij regelt het wel. Waar twee of drie in mijn naam, tot mijn naam samenkomen, al zijn het er maar twee of drie, daar ben ik in het midden, daar. Als er 1000 zijn in de naam van een organisatie, daar ben ik misschien helemaal niet. Maar twee of drie, in mijn naam, in de hele wil van God verzekerd, doen wat het hoofd verlangt. Daar ben ik in het midden. Is dat uw verlangen? Nou, ik weet niet hoe u hier vanmorgen gekomen bent. Misschien was u een klein beetje, ja, hoe zou ik het zeggen? Een beetje lauwig, heb ik ook vaak hoor. Maar het is helemaal niet erg. We hoeven ook niet zo ons zo druk te maken over onszelf. Ik ben nog geestelijk, ik ben niet geestelijk. We mogen ons gewoon elke dag verblijden wie de Heer Jezus is. En soms heb ik wel eens een dag of twee. Daar ben ik helemaal niet zo met hem bezig. Het is helemaal niet zo erg allemaal. Echt niet. Hij, het hoofd, regelt het wel. Als ik maar me vasthoud. En dat is mijn verlangen. Mijn verlangen vanaf mijn bekering. Christus Jezus alleen. En niet ik. En als we dat echt geloven, dan komt de groei. Zo langzaam dat we zelf niet eens doorhebben. Maar lieve mensen, alsjeblieft. Tracht te verstaan wat de wil van God is. Efeze 5 en 17. En doe alles wat niet met die wil te maken heeft. Gewoon weg uit je leven. Maar dat kun je alleen als je hem gaat leren kennen zoals hij is. Nog meer staan? Nee. Amen. Zal ik danken? Oh. Heer Jezus, wat bent u groot. U heeft duizenden, tienduizenden, honderdduizenden, misschien wel miljoenen heiligen, in die afgelopen 2000 jaar aan uzelf verbonden in de hemel. En u heeft gezegd, zij zijn niet van deze wereld zoals ik niet van deze wereld ben. En we zijn aan u verbonden, Heer, op een plaats waar licht is helderder dan de zon. Helderder en heerlijker dan alles van deze schepping. Het is de heerlijkheid van uw persoon. Heer, en daar zijn we straks voor altijd. Nu al in de geest, straks naar geest, ziel en lichaam. Daarboven waar alles spreekt van uw heerlijkheid, terwijl hier beneden alles spreekt van uw verwerping en uw kruisdood. Daarom mogen we ook deze morgen en deze week heel eenvoudig zeggen, Heer Jezus, ik wil in u wandelen, ik wil in u geworteld worden, ik wil in u bevestigd worden in het geloof. Ik wil leren wie u bent, Heer Jezus, dat is mijn verlangen. En alles wat in mij is, straalt uw heerlijkheid uit straks. We mogen nu al een geur zijn, een geur van de Heer Jezus. Geprezen zij uw naam. Amen.